Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Mijn naam is Wilco Brouwer de Koning en ik zit er weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat.
Ja, morgen Wilco. Weer een mooie nieuwe dag om een podcast op te nemen, dacht ik zo. Ben jij al de weg op gegaan?
Nou, nog niet, maar ik hoorde wel dat echt de grensovergangen naar Brussel en Antwerpen staan helemaal dicht, hè, België. Dus ja, er speelt natuurlijk wel echt wat in Europa. Ja. Want ja, je ziet toch wel in steeds meer landen de weg op, dat boeren de weg op gaan. Gisteravond hadden wij, er zijn een aantal bestuurders uit de UK ook hier. En je ziet dat het daar ook echt rommelt, dat boeren daar ook echt ontevreden zijn. Dus ik ben heel benieuwd... Ook wat er aankomende weken nou gaat gebeuren. Je ziet Brussel wel iets bewegen. Ja, wij hebben natuurlijk gisteren ook een persbericht naar buiten gedaan. Dat er toch ook bij ons echt wel wat speelt.
Absoluut. Ik heb gisteren na het filmpje opgenomen met Erwin Wunneking, de voorzitter van LTO Melkvee. Want samen met alle organisaties, melkveehouderijen, is er best wel een pittig statement naar buiten gekomen. Hè? De noodklok is geluid. Nou, ik zag het gisteren... Rutte onder andere en Ursula von der Leyen een gesprek hebben gevoerd in Brussel. Nou ja, wat eruit gaat komen, dat moeten we maar zien. Maar het rommelt om ons heen qua landen. Ja.
Ja, volgens mij goed om ook gewoon de druk erop op te houden. Want ook de problemen in Nederland gaan natuurlijk de aankomende jaren heel groot zijn. Ook al zijn die weer totaal anders vergeleken met de landen om ons heen. Maar misschien een mooi brugje ook naar Klaas-Johan. Klaas-Johan, welkom ook bij ons weer in de podcast. En ja, wat speelt er nou al zoal in de zuivelmarkt?
Ja, nou de vraag... Goedemorgen allereerst. De vraag komt eigenlijk nog steeds niet op gang. Er was deze week een bijeenkomst van de zuivelhandelaren, de Europese organisatie Ecolé. En de stemming was er toch wel een beetje voorzichtig nog steeds. En dus zie je ook dat handelaren het nog wat rustig aan doen. Men probeert een beetje de noteringen naar beneden te krijgen om zo wereldwijd wat concurrerender te zijn. De markt zoekt dus nog richting, nog steeds. Wel geluk bij een ongeluk dat de melkproductie in veel landen niet groeit. Dat geldt voor Noord-Amerika, dat geldt voor Europa en Nieuw-Zeeland. De grote exporterende landen hebben afgelopen jaar niet of zelfs minder melk geproduceerd. Of niet meer of zelfs minder melk geproduceerd dan een jaar eerder. En als je kijkt naar Europa, eigenlijk laat alleen Polen groei zien. En Duitsland en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk zitten allemaal in de min. En Ierland zelfs in 2023 op -3,5%. Dus toch wel een trendbreuk ten opzichte van de laatste 10 jaar.
Hey Klaas-Johan, en nou is Ierland natuurlijk ook zijn derogatie kwijt. Hè? Er zijn eigenlijk een aantal landen natuurlijk binnen de EU die derogatie hadden. Ierland is hem per direct kwijt. Heb jij zo een idee wat dat voor effect heeft gehad, Damer?
Ja, ze gaan daar dus terug van 250 kilo naar 220 kilogram stikstof per hectare. Nou, dat heeft invloed. Naar ik heb begrepen van de Ierse collega's, was het wat ook speelde vorig jaar, was een extreem nat voorjaar. Nou, we hebben natuurlijk ook een heel bijzonder voorjaar gehad vorig jaar. En omdat het jaar ervoor de melkprijzen goed waren, dat speelt ook gewoon, hebben boeren koeien langer aangehouden. Op een gegeven moment zijn ze droog gezet. En dat effect speelde ook. En daarnaast, nou, dat voelen wij natuurlijk ook, de hogere rente. Dat heeft ook zeg maar, de lust om te investeren verminderd. Dus ja, Ierland echt 10 jaar lang veel groei gezien, ook veel ambitie. Maar de verwachting is nu wel in Ierland dit jaar dat er geen groei zal zijn van de melkproductie. En de komende jaren weinig groei. Dus toch in Ierland ook een trendbreuk. Ja.
En Klaas-Johan, als we kijken naar de actuele noteringen, hoe staat dat er dan voor?
Nou, de meeste noteringen waren een stukje lager afgelopen week. Kaas iets onder de 4 euro. Boter er iets van af. Nog steeds wel een euro hoger hè, dan een jaar geleden in deze tijd. In de botermarkt is altijd de vraag, maar wat doet de room? Nou, de roommarkt is vast. Ligt ook omgerekend hoger dan de boterprijs. Nou, en als de terrasjes weer open gaan, Paulien, dan wie weet trekt het allemaal weer een beetje aan. Ja, ijs met slagroom. Dus dat, ik heb wel begrepen ook dat die daling de afgelopen dagen wat is afgezwakt. En het prijsverschil met de wereldmarkt is kleiner geworden. Dus het maakt ons ook concurrerender. Dat geldt ook voor magere melkpoeder. Nou, en dan de spotprijs, die was ook iets lager. Wat je hoort vanuit de handel, 1,5 cent eraf naar 42. Nou ja, kennelijk weer terug naar die handelaren. Die denken ook dat het, omdat de kosten wat lager geworden zijn, dat de melkproductie weer kan gaan groeien. Maar dan houden ze denk ik in Nederland in ieder geval geen rekening met de kosten van de mestafzet.
Lars-Johan, als je dan kijkt naar de wat langere termijn, naar de termijnmarkten?
Nou, dat was. We kijken nog naar de termijnmarkt in Chicago. Nee, Wilco, daar ben je vorig jaar ook een keer geweest. Nou, dat zie je ineens een opvallende stijging. Sinds 24 januari, omgerekend zo'n 2 cent per liter erbij in de termijnnoteringen voor komend voorjaar en zomer. Dus dat is interessant, vind ik. En dan de EEX, de Duitse EEX, voor de komende maanden ook in het groen. Dus daar zit wat meer optimisme, lijkt het wel. Vooral die stijging in Amerika, die vind ik opvallend van de laatste anderhalve week. Ja.
En Klaas-Johan, wat betreft de vraag, jij zei nou, die is er nog niet echt. Hoe zit dat dan? Kan je daar dan iets meer over zeggen?
Ja, nou, de economie, hè? Dat zei Bill Clinton al, it's the economy, stupid. Zo werd hij herkozen. Dus wij kwakkelen wat met die economie, die zit niet echt groei in. Duitsland is eigenlijk al 2 jaar in de min. Dus iedereen zit daar ook een beetje te wachten. Van, ja, als de centrale banken de rente gaan verlagen dit jaar, nou, dan misschien dat het dan een beetje weer aantrekt. Nou, in China, dat is dan toch iedere keer debat. Vastgoedcrisis, bevolkingskrimp, de eigen melkproductie groeit. Als je kijkt naar de statistieken, dan de Chinese import die groeide van jaar op jaar, maar die heeft in 2021 gepiekt en daarna is hij gedaald. Maar positief is de afzet van kaas in het land, die groeit en daar is men ook optimistisch over. Nou, een ander dingetje, groot ding natuurlijk, de oorlogen in het Midden-Oosten moet ik zeggen, hè, de Rode Zee, de beschietingen van het scheepvaartverkeer door de Houthis. Er zijn nogal wat schepen, zo'n 3/4 hoor ik, die nu omvaren via Kaap de Goede Hoop. Als ze van Europa naar Azië moeten, andersom. Dat kost al gauw 2 weken extra en kost ook meer geld. Dus dat helpt allemaal niet, die wereldhandel.
En Klaas-Johan, had je verder nog wat nieuws te melden?
Nou, kijk, ik moet een beetje positief zijn, hè? Dus ik heb even naar de cijfers van de exportcijfers van Nederland gekeken, 2023. Nou, ons export is weer gegroeid. Wij doen het goed, hè, op de exportmarkten. Ik denk dat boeren daar misschien ook denken. Ja, bedoel, we hebben een hele hoop discussie, Wilco. Maar ja, als sector doen we het toch goed in economisch opzicht. En dan vooral kaas. En met deze groeicijfers, hè, als dit nog even doortrekt, dan gaan we richting de 1 miljoen ton kaasexport per jaar. Het gaat dus over miljarden. Hè. En daar was men dus van de week op die bijeenkomst van de zuivelhandelaren ook optimistisch over. En ik vind dan ook wel interessant om op te merken van die kaas. Ja, het meeste gaat natuurlijk naar de Europese Unie, naar Duitsland met name. Maar 20% gaat naar landen buiten de Europese Unie. Groot-Brittannië, Japan en Zuid-Korea. Dat zijn dus landen waar de Europese Unie handelsverdragen mee heeft. Niet alle handelsakkoorden zijn slecht. Dat hoor je ook wel eens. We zijn tegen handel, maar Wij draaien dus voor een deel, hè? Voor een deel draaien wij gewoon op de handel met landen buiten de EU. Dus, wou ik toch even meegeven vanochtend.
En Klaas-Johan, als we kijken waar we dan de komende tijd dan op moeten letten?
Nou, dinsdag is er weer een Nieuw-Zeelandse Global Dairy Trade. Altijd goed om te zien wat de richting is. En dan nog eventjes, 1,5 week, een dikke week, Paulien, dan hebben we na verwelkomen bij het Chinese jaar van de draak. En dat gaat gepaard met optimisme. Dus daar wordt ook wel hoopvol naar uitgekeken. Dus nog eventjes, dan hebben we een nieuw jaar.
Ja, dankjewel Klaas-Johan. En dat Chinese draak, dat het jaar wordt, daar gaan we het over 2 weken ook over hebben. Want dan hebben we Gerrit Smit bij ons in de podcast over de hele zuivelmarkt en de wereld in China. Hij is managing director innovatie van Yili. En Yili is eigenlijk het grootste zuivelbedrijf ongeveer ter wereld. En de grootste ook in China. Dus dat wordt, dan duiken we echt die Chinese markt in. Dus dat wordt ook een leuke podcast. Maar voor nu, voor jou bedankt. En dan gaan we naar Koos. Koos, welkom in onze podcast. Zou je je eerst voor willen stellen?
Ja, dankjewel Wilco. Goedemorgen, mijn naam is Koos Verloop. Ik ben onderzoeker duurzame melkveehouderij in Wageningen bij Wageningen Plant Research. En ik doe onderzoek onder andere in koeien en kansen. Ik ben bezig met de kringloopwijzer en ook in Bemest op zijn best. En dat is een innovatieprogramma op het gebied van ammoniakemissie bij mesttoediening.
Kijk, Koos, goedemorgen. Wat ontzettend leuk om jou vandaag in de podcast te hebben. Ja, nou, je zei het net al even, Bemest op zijn best. Dat is ook de titel van deze aflevering vandaag. Ja, dat klinkt goed. Volgens mij best wel een serieus project. En ik dacht, nou, even om te beginnen, wat houdt dat project nou in? Je zei het net al even kort, maar misschien kun je het even volledig, van waar moet ik nou aan denken bij Bemest op zijn best?
Ja, Bemest op zijn best is een innovatieprogramma. Dat doen we in de opdracht van het ministerie van de LNV. En het programma heeft als doel om de technieken van mesttoediening om die te verbeteren. En die verbetering die moet er dan toe leiden dat de ammoniakemissie bij mesttoediening dat die minimaal gehalveerd wordt. En eigenlijk komt het erop neer dat als je dus een kuub mest uitrijdt met de hoeveelheid ammoniak erin, dan is het niet zo dat daar een bepaalde emissie bij plaatsvindt. En we willen die technieken zodanig verbeteren dat die emissie bij diezelfde kuub mest en dezelfde ammoniakgehalte, dat die emissie dus eigenlijk gewoon minimaal gehalveerd wordt. Dat is het doel.
Koos, en nou ben ik wel eens betrokken bij projecten, hè, maar onze luisteraars zijn natuurlijk niet echt betrokken vaak bij projecten, tenminste de meeste niet. Hoe gaat zo'n project nou feitelijk in zijn werk, hè? Jij bent Wageningen onderzoeker, je werkt dus met het ministerie, is opdrachtgever. Hoe lang loopt zo'n project en wie stuurt dan of wie denkt mee of hoe werkt zoiets?
Ja, nou, het is zo dat eigenlijk van belang is, het is een meerjarig project. Zo'n opdracht kun je eigenlijk nooit in 1 of 2 jaar doen. Dus we zijn begonnen in 2021 en het loopt door tot en met 2025. Dus het is echt een meerjarig project. Waarbij je eigenlijk een plan maakt van hoe je dat aanpakt. En dat overleg je met het ministerie van LNV, maar ook met andere partijen die daar belang bij hebben. En daar zit, er zit natuurlijk de zuivel zit er ook bij. Verder is het zo dat je eigenlijk voortdurend zeg maar terugkoppelt met een stuurgroep. Op de momenten dat het nodig is over hoe het gaat. Zodat er wat bijgestuurd kan worden als het nodig is. En we hebben ook contact met een klankbordgroep. En in die klankbordgroep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Die hier ook over meedenken en ons hierin ondersteunen om koers te houden. Soms de koers te wijzigen. Zo werkt dat. Voor mij is het wel een beetje wennen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het werk tot nu toe heel vaak voortdurend bezig was met melkveehouders, met boeren. Zodat je daar ook vooral mee terugkoppelt. En in dit geval is het zo dat je dus ook met andere partijen werkt. Met loonwerkers, maar ook met machinebouwers. Dus daar horen hele andere, eigenlijk andere sectoren horen daar dan weer bij.
Ja, en Koos, je hebt het even uitgelegd hoe dan zo'n project dan tot stand komt. En dat zijn natuurlijk met verschillende partijen. Maar wie betaalt dan?
Het project wordt betaald door het ministerie van LNV.
Okay.
Die heeft daar een budget van ruim 5,5 miljoen voor uitgetrokken, voor gereserveerd. En het werkt eigenlijk zo. Het is een innovatieproject. En in een voorstudie is al duidelijk geworden dat er best wel veel ideeën zijn in de praktijk over hoe je die mesttechnieken, toedieningstechnieken kan verbeteren. En wat wij hebben gedaan is de praktijk uitnodigen of eigenlijk uitdagen. Van, breng je technieken, je innovaties, je ideeën bij ons onder de aandacht. En dan gaan wij kijken of wij dat kunnen doorontwikkelen samen met hun. Dan gaan we dus een samenwerking aan met zo'n partij. En dan gaan wij dat onderzoeken. En dan gaan we onderzoeken of die techniek inderdaad werkt wat de aanbieder denkt dat hij doet. En of die inderdaad die ammoniakemissie reduceert. Ook of die praktisch is. Dus daar kijken we vrij breed naar. Van gaat dat echt functioneren?
En Koos, jij zei het project loopt tot 2025. Hè? We zijn net begonnen in 2024. Dus de uitkomsten zijn er natuurlijk nog niet. Maar ja, je bent al een paar jaar bezig. Kan je iets vertellen, hè, zonder inhoudelijk diep op innovaties van natuurlijk, hè, van bepaalde fabrikanten, hè, want die zijn natuurlijk nog niet op de markt, dus daar kan je nog niet zoveel over zeggen. Maar wat heeft jou nou bijvoorbeeld verrast? Of wat kom je tegen? Of waar zie je echt mogelijkheden ontstaan?
Wat mij wel heeft verrast, en eigenlijk ook de andere mensen die eigenlijk al wat langer en wat intensiever eigenlijk bezig zijn met techniekontwikkeling op dit vlak, is verschillende dingen. Aan de ene kant dat er soms oude aanpakken zijn die eerder gewoon zeg maar afgeserveerd zijn omdat ze toch nadelen hadden, die soms opnieuw bekeken kunnen worden. Omdat de problematiek natuurlijk aangescherpt is, maar ook omdat je gewoon de bezwaren die toen werden gezien wellicht kunt oplossen door te ontwikkelen. Dus dat is, vind ik sowieso wel interessant. Een ander interessant punt is dat er toch soms voorstellen worden gedaan die, ja, waar je gewoon zelf niet aan had gedacht. Hè? Dus die toch verrassend zijn. Dat is gewoon leuk. Wij zijn er ook eigenlijk wel een beetje op aan het sturen. In die zin, we hebben een soort kraamkamer ingericht waarin we eigenlijk de ruimte proberen te creëren om, ja, met verrassende ideeën te komen, met gekke dingen te komen. Het is natuurlijk wel zo dat het uiteindelijk praktisch moet gaan werken. Dus je kunt niet gaan luchtfietsen, zou ik maar zeggen. Maar ja, je kunt wel jezelf de ruimte gunnen om eens even echt breed te gaan kijken en nieuwe concepten te bedenken. En vervolgens te kijken of je dat praktisch kunt maken. Dus dat heeft mij wel verrast. Het heeft mij ook wel verrast, het aantal ideeën dat is aangeboden. Inmiddels zitten we op 59 ideeën die aan ons zijn aangeboden.
Kijk, dat zijn er best een hoop. Ik vind het wel grappig, Koos. Wij krijgen wel eens in de communicatie-inbox of op socials, dan zijn er mensen die zeggen, oh, maar joh, het hele probleem is zo opgelost als we het zo en zo en zo doen. En dan komt er een of ander technisch verhaal. En dan reageer ik altijd, ja, nou, hè, goed dat u meedenkt, maar LTO kan er natuurlijk niet zo heel veel mee. Het is niet dat wij een onderzoekscentrum zijn. Maar goed, die kan ik dus de volgende keer doorsturen naar dit project. Maar Koos, jij zei dus, 2025 is het project afgelopen. Waar staan jullie dan een beetje op dit moment? Je hebt het over die kraamkamer, we hebben zoveel ideeën. Zijn er nu ideeën waarvan jullie denken, hey, daar zijn we best al een heel end mee en dit zou wat kunnen zijn?
Ik denk eigenlijk dat het wel goed is om aan te geven dat, kijk, als je zo'n programma stuurt, dan heb je eigenlijk een doel van tevoren. En ik vind dat je eigenlijk steeds in je voortgang terug moet komen op dat doel. En het doel was om de ammoniakemissie bij mesttoediening minimaal te halveren. En ik stel mezelf de vraag, elke keer als ik zeg maar samen zit met de stuurgroep en ook met de klankbordgroep, heb ik eigenlijk op dit moment neiging om die doelstelling, om daar iets aan verwachtingmanagement te doen, in de zin van dat we het misschien wel niet halen. Die neiging heb ik niet. Ik denk dus dat we dat, zoals ik dat nu zie, denk ik dat de kans heel groot is dat we dat echt halen. Dus daar ben ik positief over en dat geeft toch eigenlijk wel een beetje aan waar we staan. Het is zo dat de vaak komen de innovaties binnen als ideeën. En dan ben je eigenlijk eerst nog tijd kwijt aan het moet je zeggen, doorontwikkelen, zodat je een prototype hebt. En dat prototype kun je dan gaan onderzoeken. Ja, we hebben nu van ongeveer 14 innovaties, hebben de prototypes hebben wij in onderzoek. De vooronderzoeken zien er in mijn ogen kansrijk uit. Dus dat is ongeveer waar we staan. We zijn nu toe aan het, zeg maar, overstappen van het vooronderzoek naar dat je dingen ook in het veld kunt gaan doen. Er zijn ook al onderzoeken die hebben al in het veld plaatsgevonden. En dat is globaal waar we staan. De volgende stap waar we heel erg naar uitkijken is dat je het ook, zeg maar, in demo's kunt laten zien. Dat is met een aantal innovaties is het al gedaan. Er zijn een paar innovaties waar we ook vrij open over kunnen communiceren, omdat de aanbieder dat zelf gewoon helemaal prima vindt. Die zit op een bepaalde manier in die markt en die zegt, nou, vertel het maar en laat het maar zien. Nou, dat doen we dan ook graag. Dus dat, dat geldt voor twee innovaties op de rand van drie. Dus dat, die kunnen we dan bijna ook gewoon laten zien en ook in de praktijk hun werk zien doen.
Roos, en nou zien we natuurlijk bij stalinnovaties dat we het ook heel erg hebben over, is het nou juridisch te borgen, is het te meten met sensors, data en zo. Zit dat bij jullie project er ook in?
Nou, in die zin zit het erin dat wij dus van de 59 innovaties die zijn aangeboden, zijn er eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, maar 14 in onderzoek. En je zou kunnen zeggen, dat is best wel weinig. En dat heeft ermee te maken dat we heel streng kijken aan het begin, dus voordat wij zeggen, nou, hier gaan we mee aan de gang, wat het perspectief is dat wij zien in die innovatie. En daar bekijken we ook heel sterk naar, naar robuustheid. En dan let je dus eigenlijk toch ook wel op dingen van, gaat dit in de praktijk werken? Dus dat wordt zeker, en het wordt ook bij het uitvoeren van die demo's, wordt het wel belangrijk. En dus als je een techniek hebt die te gevoelig is voor fouten, of dat het gewoon in de praktijk gewoon toch tegenvalt ten opzichte van in het onderzoek, ja, dan zijn we daar kritisch op. En dan kijken we of je dat door doorontwikkeling kunt verbeteren, of anders dan moet je dat gewoon als echt wel meegeven. Als kanttekening.
En Koos, ik heb gisteren met Erwin Wunnekink een filmpje opgenomen waarin we het ook echt hadden over, nou, het water staat veel boeren aan de lippen. En dan met die innovaties denk ik van, nou, we moeten opschieten, want dit wordt dan echt wat. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal, en dat is natuurlijk wel de betaalbaarheid. Hoe heb jij dan al zicht op, hè, als je zegt, ik ben met die 14 innovaties bezig, dat daar dan ook echt iets in gaat gaan zitten waar dan boeren echt praktisch dan mee aan de slag kunnen en dat betaalbaar is en een hoopvolle uitvinding, zo noem ik het dan maar even.
Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt. Bij de screening, zeg maar, van innovaties letten we ook daarop. Dus dat wil zeggen dat als het allemaal te veel op rocket science begint te lijken, dan denk ik van, ja jongens, dat gaat zich echt nooit, dat gaat nooit uit kunnen. Dus, maar helemaal weet je dat niet. Hè? Het kan dus echt wel zo zijn dat een bepaalde techniek op een of andere manier toch wat kostenverhogend is. Je kunt je voorstellen dat een loonwerker staat natuurlijk voor de beslissing, ga ik een bepaalde machine kopen? Dan wil hij natuurlijk weten dat het werkt. Hij wil dat de boer er blij mee gaat zijn als hij ermee op het erf komt. En hij kijkt natuurlijk zelf ook naar de kosten. En die kosten die zal hij toch waarschijnlijk ook ergens terug moeten verdienen. Dus dat is natuurlijk een spanningsveld wat er is en waar je ook in het onderzoek echt rekening mee moet houden. En dat, ja, dat heeft toch eigenlijk, dat duwt je eigenlijk wel tot de praktische en betaalbare innovaties. Dus als het gewoon allemaal te ingewikkeld en te complex is, ja, dan is dat iets om zeker rekening mee te houden van wordt hem dat wel in de praktijk. Maar ik kan niet precies zeggen. Van innovaties kan ik daar nu niet precies een inschatting van geven. Uiteindelijk zijn dat ook natuurlijk marktmechanismen waar je als onderzoeker, zeg maar, niet helemaal bij kunt komen. Er is nog wel één belangrijk punt, denk ik, wat goed is om aan te geven. We zijn eigenlijk vanaf het begin van het programma zijn we er al op het punt aangeland. Daar zijn we er eigenlijk op gewezen, onder andere door machinebouwers, dat welke techniek je ook maakt, dat je met die techniek zorgvuldig, dat je die techniek zorgvuldig zult moeten toepassen. En we zien dat in de huidige praktijk behoorlijk te wensen overlaat. En dat is wel een interessant punt. Want als je bijvoorbeeld een zodenbemesting niet uitvoert zoals die eigenlijk zou kunnen, en zoals het eigenlijk bedoeld is, dan kun je ook je stikstof in je mest kun je beter benutten. Je kunt die emissie kun je eigenlijk gewoon beperken, meer dan wat er gebeurt als je het slordig doet, om het maar zo te zeggen. En die stikstof heb je gewoon keihard nodig als boer. Dus je kunt je besparen eigenlijk op kunstmestkosten. Je kunt besparen op voerkosten door die bemesting zorgvuldig uit te voeren. En je kunt je voorstellen dat een betere techniek zichzelf op die manier ook gaat terugbetalen.
Mooi, Koos. Dus jij zegt eigenlijk, beste melkveehouder, beste akkerbouwer misschien ook wel, en loonwerker, kijk goed hoe je machines zijn afgesteld, hè, en werkt die nog zoals die zou moeten werken in het verleden? Dat is stap 1. Zijn er nou nog andere stappen die boer kan nemen als die 15 februari weer begint met mesten uitrijden?
Ja, ik zie er eigenlijk wel twee. Wij zijn eigenlijk, maak van tevoren duidelijke afspraken met de loonwerker. Dat is denk ik een hele belangrijke. We zien toch, en dat horen wij dus ook van we werken veel met melkveehouders in dit project, omdat er natuurlijk gewoon veel mest in grasland wordt toegepast en daar de ammoniakemissie ook relatief hoog is. Dus daar moet je wel zijn, wil je de stappen maken. Nou, in die gesprekken horen wij dat, dat ik moet zeggen, de afstemming met de loonwerker toch altijd wel een beetje onder spanning staat, of vaak. Er worden soms onduidelijke afspraken gemaakt. Het leidt tot onnodige frustratie. Percelen waarbij die niet toegankelijk zijn. Of hè, dus dat gewoon het voor de loonwerker makkelijk is om het werk te doen zoals hij dat van plan was. En dat de verwachtingen naar elkaar, dat die duidelijk zijn. Hoe ga je het technisch uitvoeren? Kom ik als boer ook kijken? En dat is eigenlijk dus dat voorgesprek, dat is één punt. Maar vervolgens kan een veehouder ook zeggen van, joh, ik ga gewoon eens kijken hoe het eruit ziet. En ik vind er wat van. En wij hebben in Bemest op zijn best hebben we ook kaarten gemaakt. Waarin je foto's staan. Die eigenlijk helpen om het werkresultaat van de bemesting. Om dat te beoordelen. En dan kun je dus eigenlijk zien van, ja, dit ziet er eigenlijk prima uit. Goed gedaan, dus ga zo door. Of hier valt echt wel iets te verbeteren. En dat zijn denk ik twee praktische stappen die melkveehouders direct kunnen doen. En dan heb ik het puur over het uitrijden zelf, de actie. Andere dingen zijn natuurlijk veel strategischer in de zin van welke mest breng ik waar en hoe verdeel ik het allemaal over percelen en gewassen. Maar dat is een ander punt.
Ja, nou Koos in ieder geval de praktische tips dan weer voor over 2 weken. Nou zijn wij 2 weken terug in onze podcast begonnen met een ketenvraag. Toen hadden wij Henk Hanskamp als gast van Vrij Leefstal. En die had voor jou ook een vraag verzonnen. En die is nu te horen.
Ja, we hebben in het verleden natuurlijk van alles uitgevonden. De Roundup en kunstmest en drijfmest. En dat vinden we nu niet zo'n goed idee meer. Ik ben heel benieuwd wat Koos ervan vindt. Waar zijn we nu mee bezig? En de universiteit is best wel heel technisch bezig met allerlei dingen en met onder andere biogasinstallaties. Wat zouden we over 20 jaar ervan vinden dat we die mest bewerken en kraken? Of moeten we veel meer gaan ontdekken van hoe is het ooit bedoeld en wat kunnen we daaruit leren? En ik ben heel benieuwd naar de visie van Koos daarop.
Nou Koos, dat was de vraag. Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord.
Ja, ik vind het een hele leuke vraag. En ik heb daar best wel wat verschillende ideeën over. Kijk, ten eerste, wat ik een beetje proef in de vraag, is een soort kritiek, een kritische beeld op technische innovaties. Met andere woorden, je gaat dan technische verbeteringen toepassen. En uiteindelijk blijkt het allemaal of tegen te vallen, of het heeft andere nadelen die we niet hadden voorzien. Ik denk dat wel een beetje dat we moeten oppassen voor een te negatief kijken op technische innovaties. Technische innovaties hebben ons volgens mij toch echt wel best wel veel goeds gebracht. En ik denk dat het ook wel gezien mag worden. We hebben volgens mij soms de neiging om de voordelen van technische innovaties eigenlijk een beetje over het hoofd te zien. En dat is wel jammer. Dus ik denk eigenlijk dat als we dat niet hadden gedaan, dus die technische innovaties, dan zouden wij volgens mij en ook het milieu in mijn ogen niet beter af zijn dan nu. Dat is hoe ik er algemeen naar kijk. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om altijd als je dus een vernieuwing probeert uit te zoeken, om dat te maken, dat je echt scherp moet kijken naar neveneffecten. Dus dat moet je wel goed in beeld hebben. En daarbij denk ik ook dat we wel geleerd hebben dat we wat breder moeten kijken dan wat we vaak gewend zijn. En dat we ook gewoon goed oog moeten kijken van hoe de maatschappij dat soort effecten waardeert. Want je kunt als onderzoeker bijvoorbeeld wel van alles vinden over wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Maar de maatschappij die vindt er ook iets van. En daar heb je echt wel rekening mee te houden. Dus ik denk, ik kijk er een beetje op 2 manieren naar. Technische innovaties zou ik nooit generiek observeren als van dat helpt toch niet. Ik zie dat anders. Voorbeelden zijn er ook. Hè. En aan de andere kant vind ik dat je echt wel goed moet kijken en breed moet kijken naar eventueel toch ongewenste effecten. Nou, die moet je voorkomen.
Ja, dankjewel Koos. Ik denk ook dat Henk bedoelde met de vraag, jouw project is nu heel erg drijfmest gerelateerd, hè?
Ja.
Terwijl Henk Hanskamp is natuurlijk echt met, noem het even, scheiden bij de bron, dus ander soort meststromen. En hoe zie jij, zeg maar, in de toekomst andere meststromen komen op het erf of een andere bemesting? Dus ik vind dat ook wel een interessante vraag. Als laatste vraag voor jou, hoe kijk je daar tegenaan? Wat denk je dat daar gaat gebeuren?
Ja, nee, inderdaad. Gezien de achtergrond van Hans is dat inderdaad een hele logische interpretatie van de vraag. Daar ben ik genuanceerd in. Ik denk dat het. Ik geloof eerlijk gezegd nooit zo in het algemeen toepassen van één techniek of één benadering in alle situaties. Bijna niets werkt overal. En heel erg vaak hoor je over no-regret maatregelen. Nou, die zijn er volgens mij bijna niet. Volgens mij moet je gewoon per situatie bekijken wat goed werkt. En ik denk dat het heel goed kan werken om inderdaad dat mest te managen. Er is nu ook heel veel aandacht voor Renewer. Als je dat goed doet, dat soort processen, dan denk ik dat je daar echt wel voordelen van kunt hebben. Maar ik vind dat soms veel te algemeen wordt gezegd dat drijfmest per se moet zijn en dat dat heel veel nadelen heeft. Want laten we eerlijk zijn, je moet de mestbewerking echt heel goed uitvoeren en goed in de vingers hebben. Wil je dat beter laten werken als meststof dan gewoon goed toegediende drijfmest? Hè, dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien, dat als je bijvoorbeeld gaat mest scheiden, dat je dan ziet dat de producten samen niet een betere bemestende werking hebben dan gewoon drijfmest die je goed toepast. Dus het is niet automatisch beter om van drijfmest af te gaan naar een ander product. En ik denk in de praktijk dat we nog wel even met drijfmest te maken zullen hebben.
Dankjewel Koos. Nu hebben we de ketenvraag, dus het is de bedoeling dat die doorgaat, hè? Ik zei het net al, over 2 weken hebben we Gerrit Smits van Yili Innovatiecentrum over wat gebeurt er in de Chinese zuivelmarkt. Wat is jouw vraag aan Gerrit?
Ja, ik vind het heel interessant dat hij zich richt op China. En waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is of de duurzaamheidsvragen zoals wij die hier in Europa kennen, of misschien zelfs in Nederland kennen, of die in China nu of in de toekomst ook opgepakt gaan worden of een rol gaan spelen.
Nou, Koos, ik ben benieuwd naar dat antwoord. Dat gaan we dan over 2 weken horen. Ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid vandaag bij ons in de podcast. Ik denk, deze week staat eigenlijk bomvol als het gaat inderdaad over, dat zei ik tegen Wilco nog gisteren. Ik zeg, ja, mest is echt hot topic en vandaag hebben we dan een podcast daarover. Maar toch ook wel weer mooi om, ook dan wel weer een soort stip op de horizon. Ik ben heel benieuwd wat er in 2025, het resultaat daarvan. Dan gaan wij nu door naar Job. Job, wij hadden het vanmorgen net al even aan het begin, Wilco en ik, over de Brusselse protesten. Kun jij een beetje vertellen van wat is daar nou gaande en waar gaat het nou eigenlijk precies over? Zijn het heel veel verschillende thema's? Of...
Daar kan ik zeker iets meer over vertellen. Goedemorgen allemaal. En jij zegt Brusselse protesten, maar de protesten zijn natuurlijk breder. Want momenteel zijn er in 10 Europese lidstaten zijn er protesten. Van de 27, dus dat is echt ruim 1 op de 3, dus dat is wel echt behoorlijk. Over de oorzaak van die protesten kan je eigenlijk geen eenduidelijk antwoord geven, want je ziet in Nederland dat er natuurlijk veel onrust is ontstaan over het verlies van derogatie wat betreft de nitraatrichtlijn, dus mestplaatsingruimte op het boerenland. Maar dat was een derogatie die in Nederland een andere lidstaten speelden, maar niet in alle lidstaten. Dus het heeft gewoon te maken met bredere onvrede over stapeling van klimaat, natuur, water, doelstellingen en administratieve regeldruk aan de andere kant. Dat heeft zo'n grote grens bereikt dat boeren daar nu tegen in opstand komen, om het maar heel plat te zeggen. Gisteren was dus inderdaad in Brussel het protest. Dat viel samen met de Europese Raad, dus alle Europese regeringsleiders die samen kwamen daar. Na afloop zeiden jullie ook al, heeft Van der Leyen en Mark Rutte, die hebben nog gepraat met een delegatie van boerenleiders, om het zo maar te noemen. En daarin heeft Rutte ook gezegd dat hij in de Europese Raad heeft gepleit voor de toelating van Renault. Dat heeft Adema en de Landbouwraad, waar alle landbouwministers samenkomen, natuurlijk ook al gedaan. En zij stellen allebei dat er vanuit de lidstaten meer steun komt om dat toe te laten. Dus dat wilde ik ook gezegd hebben. Het moet nog duidelijk worden op wat voor tijdspad en of de commissie daarin mee wil. Dus voorzichtig optimisme lijkt hier door te komen. En Rutte heeft ook aangegeven dat hij in Nederland een mestdiscussie aan wil gaan. Dus er lijkt wel wat ruimte in ieder geval om de dialoog te starten. Maar ik denk dat de oplossing nog niet gevonden is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit in de komende weken gaat ontwikkelen.
Job, nou willen de boeren uit Frankrijk willen van die 4% af, hè? Die 4% braaklegging. Hè? Die zitten natuurlijk in het GLB zit die in. Nou lijkt het heel erg dat zij nu in een paar dagen heel veel bereikt hebben. Maar nou begreep ik van de week dat eigenlijk die lobby is eigenlijk al maanden geleden begonnen. Is dat gewoon een goed 1-2'tje tussen boeren en Macron om dit voor elkaar te krijgen?
Ja, klopt inderdaad. Dit speelde al langer en Macron had ook al toegezegd dat hij hiermee naar Brussel zou gaan. Dus ik zie het meer vanuit Europees perspectief als een toezegging waar ze al langer rekening mee hielden. Dus een derogatie die voor Frankrijk zou gelden over 4% braaklegging, dat ze die nu Europees breed gaan verlenen. Dat is gewoon een kleine toezegging als je het zo ziet in de brede onvrede. Dus daar speelt wel meer als je de hele discussie breed ziet.
Ja, en Joop, gisteren hebben we natuurlijk, is er ook die oproep natuurlijk uitgedaan, hè? De noodklok. Er werd in dat artikel werd ook gezegd van we gaan Adema wel exporteren dan naar Brussel om dan de boel maar weer te regelen. Maar als ik jou goed begrijp, of eigenlijk ook niet een vraag, denk je dan nu in Brussel, er is gisteren dat gesprek geweest. Het is natuurlijk in 10 lidstaten is het echt wonderlijk. Denk jij dat Brussel daar wel op de een of andere manier wel gevoelig voor is? Dat er misschien wel stappen gaan worden gezet om te kijken, we moeten hogerop kijken naar bijvoorbeeld een voedselstrategie, een voedselvisie. Of denk je van, het blijft gewoon weer bij middelen voor schriften en zometeen moet iedereen toch weer zijn koeien melken en stapt weer, gaat weer op de trekker terug naar huis en dan hebben we het weer een soort van gehad. Of is het wel echt iets wat verandering gaat brengen?
Ik denk dat het wel is wat absoluut verandering teweeg gaat brengen. In juni hebben we natuurlijk Europese verkiezingen. Je ziet in Europa wel een verrechtsing. Die verwachting geldt ook bij de Europese verkiezingen. Dus dat is iets waar de commissie, maar ook de raad en het parlement echt wel rekening mee houdt. Von der Leyen is natuurlijk al in gesprek met de boeren en ook met LTO in een strategic dialogue. Dus om het te hebben over lange termijn voedsel veiligheid en een lange termijn voedselstrategie voor Europa. En ze heeft ook aangegeven dat ze wil kijken naar de administratieve regeldruk die op boeren afkomt. Maar ik vraag me wel af of ze daarbij bij de kern van het probleem zit. Want tuurlijk speelt die administratieve regeldruk mee bij boeren. Maar er zijn ook zoveel belemmeringen op het gebied van klimaat, milieu, natuur en water en bodem, die ik al eerder noemde. Waar gewoon het verdienvermogen van boeren ook mee onder druk komt te staan. Dus naast administratieve regeldruk of lastendruk, is dat het verdienvermogen binnen het milieu en het klimaatkader wat nog overblijft. Ja, dat is denk ik wel de kern van het probleem. En ik hoop dat genoeg geadresseerd gaat worden.
Joop, heeft Von der Leyen gisteren met die boerenleiders gesproken uit al die verschillende landen. Verwacht jij nou dat het rustig gaat worden in de aankomende dagen, weken? Of denk je toch nog wel, voorlopig gaat het nog wel even door?
Vind ik heel moeilijk in te schatten, maar ik verwacht dat dat dit wel door gaat zetten. De onvrede zit dieper. We gaan geen toezegging op korte termijn krijgen die dusdanig baanbrekend gaat zijn dat boeren echt tegemoet gekomen gaan worden. Dus ik denk dat de onrust echt nog wel een aantal weken doorzet. Maar we moeten natuurlijk zien hoe zich dat ontwikkelt.
Nou Job, dankjewel. Ik wil Klaas, Johan en Koos ook bedanken voor hun inbreng in deze podcast. En dan zijn we er over 2 weken weer. Gaan we het in ieder geval over de Chinese zuivelmarkt diep op ingaan. Dus ik zou zeggen, tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.